aan alle aardrijkskundeleerkrachten, het Anthropoceen bestaat niet. We zitten gewoon nog in het vorige geologische tijdsvak, het Holoceen. Hoe zijn geologen uitgekomen op die conclusie? Verder hebben we het over hoeveel wetenschappelijk onderzoek verloren lijkt te gaan, over de mogelijke TikTok-ban in de VS en over de impact die de Digital Markets Act nu al heeft. Het is vrijdag 15 maart. Ik ben Alexander Lippenveld en van de Standaard is dit Bits en Atomen. Dominic Dekmijn, technologiejournalist, en Pieter van Doren, wetenschapsjournalist. Pieter, we leven momenteel in het Anthropoceen, het geologische tijdvak, maar inderdaad, dat is veranderd. Yeah. Vertel.
Well, het is er nooit van gekomen, we zullen het zo zeggen.
Okay.
Het Anthropoceen is heen voor het ooit Anthropoceen geweest is.
Okay.
Wat is er aan de hand? In de geologie hebben we een hele reeks geologische tijdperken. Het Jura, het Krijt, de tijd van de dino's,
ja,
en zo verder. En 12.000 jaar geleden is het Holoceen begonnen. Toen de vorige ijstijd eindigde en het ijs begon te smelten en terugtrok.
Ja.
Dat kun je gemakkelijk in de geologische lagen zien, wat er gebeurd is. Je ziet plots heel andere dingen, omdat het klimaat verandert en de neerzakkende soorten stof anders worden en zo verder. Je kunt exact dat moment vastleggen.
Ja.
Ondertussen zijn de mensen opgekomen. Die waren er 12.000 jaar geleden ook al. Toen zijn we serieus met landbouw begonnen. Zijn we echt begonnen met het milieu naar onze hand te zetten. Mm-hmm. Zo hard dat we op dit moment moeten zeggen, de mens is een geologische kracht.
Ja.
Speelt op planetaire schaal. Ja. Heeft een effect groter dan vulkanisme of dan platentektoniek of dan erosie. Wij domineren de wereld.
Ja.
Dus wij moeten eigenlijk een nieuw tijdperk uitroepen. Het tijdperk van de mens. Het Anthropoceen. In mooie potjes Grieks.
Ja.
En in 2002 is dat echt losgebarsten toen Paul Crutzen, een Nobelprijswinnaar, en de eerste die echt aan atmosfeerchemie beginnen doen is, gezegd heeft, jongens, kijk, we zitten hier in het tijdperk van de mens en we moeten dat ook officieel maken.
Ja.
Ja. En wat mij betreft, dat is begonnen 250 jaar geleden zoiets, toen we begonnen zijn met aardolie ophalen en CO2 in de lucht pompen.
Ja.
Toen is het klimaat serieus veranderd, zo erg dat het klimaat voor de komende duizenden jaren anders zal zijn dan het anders geweest zou zijn.
Mm-hmm.
Dit moeten we vastleggen. Ergens eind 18e eeuw is die omslag geweest en dan kun je gemakkelijk zien in het poolijs waar luchtbelletjes in zitten en de CO2 in die luchtbelletjes zie je plots, hups, enorm stijgen.
Okay, ja.
Dat is het punt dat er een nieuw tijdperk begonnen is. Ik noem het Anthropoceen.
Ja, het is een aannemelijke theorie. Ja.
Een aantal mensen hebben gezegd, ja, inderdaad. Weet je wat, we gaan de Anthropoceen Working Group oprichten en we gaan het dus grondig in een voorstel gieten om aan de internationale commissie van de geologie voor te leggen om daar een tijdperk te leggen.
Mm-hmm.
Maar ja, toen begon het. Crutzen die zei, ergens eind 18e eeuw, kijk naar CO2.
Ja.
Anderen zeiden, nee. Je zou dat toch beter een beetje dichter bij ons trekken. We zijn echt gaan wegen. En het is ook heel goed te zien, op het moment dat we begonnen zijn met de atoomproeven in de atmosfeer.
Okay, ja.
Heel de wereld ligt onder een laagje plutonium. En dat kun je gemakkelijk zien in de geologie.
Ja.
We leggen het punt daar.
Mm-hmm.
En weer anderen die zeiden, het is toch vroeger begonnen. Het is eigenlijk met de landbouw begonnen.
Ja.
Waar iets van 8000 jaar geleden, dan zie je plots het gehalte methaan serieus stijgen van al die koeien die we beginnen kweken zijn en de gronden die we drooggelegd hebben of net van alles mee gedaan hebben, in elk geval methaan goed te meten, ook weer in het ijs.
Ja, ja.
En er zijn nog mogelijkheden, je kunt het ook zeggen. Het is eigenlijk begonnen toen het ijs terugtrok en wij voor de eerste keer de natuur naar onze hand beginnen zetten zijn. We zijn dieren beginnen volgen. We hebben planten meegenomen. Nee, het ligt ergens 12.000 jaar geleden. Wacht even. Dat is het Holoceen.
Dat is het Holoceen, ja. Okay.
Goed, die discussie heeft dus iets van 15 jaar geduurd. En uiteindelijk zijn ze overeengekomen. Nee, de mooiste plaats om het te zien is een klein meertje in Canada, het Crawford Lake. En daar zie je inderdaad mooi dat lage plutonium. Daar zie je mooi het roet liggen van het stoken, daar zie je mooi microplastics liggen, ook zoiets.
Okay, ja,
we hebben plastic uitgevonden en dat is nu over de hele wereld terug te vinden. En dat zal nog honderdduizenden jaren zo blijven. We leggen het daar vast. En in de geologie, we planten daar de Golden Spike. Op dat punt kun je exact vastleggen, hier begint het Anthropocene. Mm-hmm. Dat voorstel gaan we doen. Dat voorstel is dan naar de subcommissie voor kwaternaire stratigrafie gegaan.
Zet dat op je cv.
Die vergadert zo één keer per jaar of zoiets, ja, weet ik veel. Ja. Geologen zijn iets trager dan de rest van de mensheid. En die heeft nu gezegd, nee, daar doen we niet aan mee. Dat is veel te onduidelijk, dat concept.
Ja.
Je hebt zoveel mogelijk grenslagen. En het is niet omdat de mens invloed heeft. En daar zijn we allemaal over eens. De mens heeft een gigantische invloed. Maar het is niet daarom dat het ook een geologisch tijdperk moet zijn.
Ja.
En ja, daar zitten we nu. Het Anthropocene is ondertussen een term die zo ongeveer iedereen kent. Hij staat al in Vandalen.
Ja, okay.
Dus het is ja een culturele, moet je dat noemen... Iets cultureel concept bestaat bij de mensheid, maar dat niet wetenschappelijk onderbouwd is.
Okay.
Iets zoals het onderbewustzijn bijvoorbeeld, dat is ook zoiets.
Ja.
Iedereen kent die term, maar wetenschappelijk zit daar niks achter.
Mm-hmm.
Ras. Hè, we spreken van het zwarte ras en het gele ras en zo verder, maar wetenschappelijk is dat nougabol. Mm-hmm. Frankenfood, ook zo'n term die iedereen kent, maar die wetenschappelijk totaal niet ondersteund wordt.
Dat ken ik niet eigenlijk, om eerlijk te zijn. Frankenfood.
Alle genetisch gemanipuleerd voedsel, combinatie van Frankenstein en food.
Ja.
Maar dat is gewoon een term om schrik aan te jagen, daar zit ook niks onder.
Nee.
En ja, nu zitten we dus ook met het Anthropocene. We hebben daar een term, alleen de wetenschap doet niet mee.
Ja, oké. Dan gaat Van Dalen zijn definitie moeten aanpassen in de volgende versie. Dominique, sinds een paar jaar, als je je ergens op het internet begeeft, moet je constant dingen zitten goedkeuren om je te volgen of niet te volgen, wat dan ook. En dat is nu weer veranderd.
Ja, want de vorige keer was het vanwege andere wetgeving die Europa meende door te voeren in ons allerbelang.
Ja.
En die uiteindelijk, dat blijkt een wetmatigheid te zijn, dat bijna alle wetgeving die Europa of iemand anders in de wereld probeert in te stellen rond technologie, uiteindelijk eindigt met pop-up schermpjes waarmee
je
af.
Je moet leren.
En dat is niet onlogisch. Hè? Ze proberen ons meer controle te geven over onze gegevens. Niet zomaar zonder onze toestemming van alle gegevens gebruiken. Ja, dus wat doen ze dan? Ja, dan vragen ze onze toestemming.
Ja.
En wat doe je dan? Ja, klikken.
Dat was al bij die GDPR. Dat was zo het eerste dat je continu moest zitten klikken. Hè?
GDPR was als een golf van dingen op te klikken. Effectief, waarbij dat je zei van ja, jullie mogen echt wel gegevens over mij bewaren of die gebruiken voor zoiets. En dus ja, dat hadden vele mensen al gewaarschuwd. Die nieuwe Digital Markets Act, die sinds dus enkele dagen van kracht is, dat gaat gewoon weer van dat. Zijn een heleboel pop-ups. En inderdaad, die pop-ups zijn gekomen. Ik weet niet of jullie er allemaal... Ik heb er een stuk of drie of vier gehad.
Ik zal even reclame maken. In de app van de Standaard af en toe, als er een tweet geëmbed wordt bijvoorbeeld, ja, dan moet je op iets klikken om dat toe te laten in een artikel.
Ja, dus dat is een
voorbeeld, ja.
Ja. Ik had er hier eentje waarbij ik aan de marketplace van Facebook toestemming moet geven om mijn gegevens te delen tussen de gewone Facebook en het marketplace gedeelte waar je tweedehands spullen koopt. En dat dus de kern van die Digital Markets Act, en dat laten we dat nog maar eens kort vertellen, gaat erom dat die grote technologieplatforms zichzelf niet te veel mogen bevoordelen in Europa. En we hebben eigenlijk gezegd van die zijn te groot, die zijn te machtig. En dus een aantal, het gaat om 6 bedrijven wel geteld. Ja, dan heb je Meta, Microsoft,
Apple,
Amazon, Amazon. Ja. En dan zit er nog één niet-Amerikaans bedrijfje bij, dat is dan ByteDance, het Chinese bedrijf achter TikTok. Die zijn zo groot en machtig, die moeten voortaan enige concurrentie toelaten, want anders lukt dat niet meer. Ze zijn zo machtige monopolies geworden. En dat wil aan de ene kant zeggen dat ze andere concurrerende platforms moeten toelaten. En aan de andere kant dat ze hun eigen diensten niet meer mogen bevoordelen. Mm. En dus dat die marketplace, dat was dan zo'n eigen dienst. Hè. Ze hebben hun eigen tweedehandswinkeltje. Die mogen ze niet zomaar bevoordelen door gegevens te delen.
Nee.
Dus dat mag niet meer. Hè. Nee. Of tenminste, ze moeten daar dan speciale toestemming voor vragen.
Ja.
En dat doen ze dan ook. En dan heb je dus overal ook de gegevens tussen Instagram en Facebook bijvoorbeeld. Daar mag Meta zichzelf niet meer bevoordelen.
Mm-hmm.
Maar het zijn nog een heleboel andere dingen. En we gaan bijvoorbeeld nu ook binnenkort, de meest ingrijpende misschien, is dat je over iPhone-gebruikers verandert relatief veel. Omdat dat, en dat is nogal logisch, want het is een vrij gesloten wereldje. Ja. En mensen kiezen ook vaak voor een iPhone, omdat ze dan...
Omdat alles gekoppeld is en alles vlot is loopt van het
ene alles loopt daar vlot, dat is mooi verpakt. Maar dat wringt heel... Dus de manier dat Apple zijn hele ecosysteem rond die iPhone heeft uitgebouwd, botst heel frontaal met de opvatting van die Digital Markets Act van je mag jezelf niet bevoordelen. Mm. En dat is een nogal lelijke botsing die effectief zal leiden voor veel mensen, denk ik, voor iPhone-gebruikers eerder frustratie dan blijdschap. Alhoewel sommige mensen zullen zeggen van ja, kijk, we krijgen nu concurrerende App Stores, concurrenten voor de Apple App Store op de iPhone. Is dat dan fijn? Ja, we afwachten wat er in die App Stores ligt natuurlijk. Zullen dat apps zijn die Apple liever buiten zijn eigen App Store hield? Zullen zien hoe dat afloopt.
Ja, maar gemiddeld gezien is concurrentie goed voor de prijs. Hè? De prijs zakt.
Ja, ja. Wel, dat is de theorie. Ja. Dus de theorie van Europa is, als we zorgen voor concurrentie, nu in de eerste plaats wil die Digital Markets Act toch vooral de baan ruimen voor Europese bedrijven, hè, zoals daar zijn. Hè. Veel mensen vonden dat eigenlijk dat Spotify, wat een Europees bedrijf was, geen eerlijke kans kreeg om zijn muziekapp te verkopen op iPhones, want Apple heeft een concurrerende muziekdienst en Spotify zou, als hij zijn muziekdienst aanbiedt via zijn app, zou 30% van de opbrengst aan Apple moeten betalen. Zeker het eerste jaar zou dat dan 30% zijn en dat willen ze niet. Terwijl Apple dat zelf niet moet doen, moet niet aan zichzelf 30% betalen. Dus Apple gaf zichzelf een oneerlijk voordeel. En dat is eigenlijk het hoofdargument geweest, of een van de belangrijkste argumenten, om die App Store open te breken in Europa. Alleen maar op vraag van Spotify, maar toch voor een flink stuk op van Spotify. Ook het Amerikaanse bedrijf Epic vindt het trouwens ook, is ook vragende partij.
Van Fortnite,
In Amerika hebben ze dat niet gedaan gekregen via de rechtbank, maar in Europa hopen ze dat nu wel gedaan te krijgen. En het ziet er nou uit dat effectief bijvoorbeeld Epic dan een eigen App Store voor games kan aanbieden heel binnenkort op iPhone. En dat zou bijvoorbeeld het opmerkelijke, wat veel mensen blij gaat maken, dat ze terug Fortnite gaan kunnen via de eigen App Store van Epic downloaden op een iPhone en terugspelen op de iPhone. En want door de ruzie tussen Epic en Apple was Fortnite verdwenen van de iPhone, zou dan terugkomen. Dat is dan weer goed nieuws voor de iPhone-gebruikers. Kortom, er verandert eigenlijk heel wat. Er is nu deze dagen heel veel aan het gebeuren. En dan zijn er nog een paar heel belangrijke dingen die gaan gebeuren, maar die nog niet zo ver zijn vandaag. En ik denk dat de meest ingrijpende is het op elkaar aansluiten van het chat-apps. Een hele grote frustratie, van mijzelf ook. Is geweest. Vroeger, ik kan naar iedereen een e-mail sturen, iedereen kan een e-mail naar mij sturen. Een sms'je kan je bijna naar iedereen sturen, maar eenmaal dat je in die apps als WhatsApp en Messenger gaat, en Signal, en Telegram, dan zijn dat allemaal geïsoleerde wereldjes, wat als gevolg heeft dat je ze allemaal moet gebruiken. En die sturen dan allemaal notifications en het is een zootje. En het was nergens voor nodig, technologisch gezien. Echt een heel jammere ontwikkeling is dat, die chat-apps. En Europa heeft gezegd, dat moet gedaan zijn.
Ja.
En ja, alleen is op het laatste moment gebleken dat de Apple chat app, de iMessage, er niet onder valt, want die is niet belangrijk, die is niet groot genoeg in Europa om onder de regels te vallen. Maar die andere apps wel. En dus Meta zal verplicht zijn om voor Messenger en voor WhatsApp niet alleen die op elkaar aan te sluiten, maar vooral om andere apps toe te laten erop aan te sluiten, dat je bijvoorbeeld vanuit Signal, een app die best wel gebruikt wordt bij ons, maar ook vanuit Telegram, als Telegram dat zou vragen, dat je een berichtje naar WhatsApp kunt gaan sturen en vanuit WhatsApp naar Telegram. En dus het idee dat dan in de buurt komt, daar zijn we nog lang niet, is dat je nog maar één van die chat-apps tegelijk nodig hebt en dat je daarmee zowel je collega's als je familie als je vrienden kunt bereiken.
Zoals met een goede oude e-mail uiteindelijk.
Ja.
Zoals het alles met e-mail altijd is geweest. Ja. Alleen dat heeft men ons afgenomen en dat winnen we dan via de Digital Markets Act terug. Alleen is het technisch zo moeilijk om te doen en de moeilijkheid heeft te maken met encryptie, beveiliging. Als je het niet beveiligt, lukt het allemaal wel. Komt het eigenlijk op neer. Maar een aantal van die bedrijven waarschuwen nu, maar als we andere mensen erop toelaten, ja, dan kunnen we het niet even veilig maken als we het nu doen. En dus je veiligheid, en dus eigenlijk als iemand in je berichten kijkt, is ook niet goed voor je privacy. Dus je veiligheid en je privacy zijn in gevaar. Dus daar gaat nog een robbertje over gevochten worden. En die verplichting gaat ook maar geleidelijk in. Hè. Dus eerst zal het zijn voor alleen voor individuele berichtjes. Maar als je dus een groepschat doet naar veel mensen tegelijk, dat hoeft nog niet geïntegreerd te worden. Die verplichting valt dan een jaar later. En tegen dan hebben ze die technische problemen misschien opgelost. Kortom, er gaat heel veel veranderen, maar het is nog niet allemaal gebeurd. En er zijn ook nog wat hindernissen op de weg.
Ja, maar Europa verandert de wereld alweer een klein beetje. Pieter, veel wetenschappers steken hart en ziel in wat ze schrijven, wat ze maken, ook al moet
dat is een vak, hè?
Ja, dat is een vak, inderdaad. Maar hun werk is soms gewoon niet meer te vinden.
Ja, dat is goed, zie. Ja. Gewoon weg, op zijn minst op het internet. Mm-hmm. En dat is natuurlijk de plaats waar heel veel gebeurt tegenwoordig. De tijd dat je je artikel op een kopieerapparaat legde en het dan per fax doorstuurde aan iemand die er dan vroeger al lang voorbij. Je stuurt gewoon een mailtje en je hangt je tekst eraan. Heb je. Ja, ja. Alleen, nu blijkt dat heel veel wetenschappelijke artikelen gewoon niet meer te vinden zijn. Uh-huh. Al die artikelen hebben onderaan een wat men noemt een DOI staan, Digital Object Identifier. Ja. Dat is een uniek nummer dat dat artikel kenmerkt.
Ja.
Zoals als je kijkt op een boek, op de achterkant staat altijd een ISBN-nummer. Ja. Dat is het nummer van dat boek. Ja. En met dat nummer kun je exact dat boek terugvinden en bestellen bij gelijk wie en gelijk waar.
Ja.
Die DOI is ook een soort link, zeg maar. En die blijft en die gaat rechtstreeks naar dat artikel. Mm-hmm. Dus je moet niet meer onthouden welk tijdschrift is dat geweest, welke jaargang was dat, welke was de bladzijde, wie was de eerste auteur, wat moet ik nog allemaal opgeven voor het eigenlijke internetadres van dat artikel.
Ja.
Je geeft gewoon die DOI op en flap, dat artikel verschijnt op je scherm. Iedereen tevreden.
Ja.
En er is dus een bedrijf, een organisatie, die die DOI's toekent. En die heeft iets van 20.000 leden. Dus alle wetenschappelijke tijdschriften van ook maar enige grootte zitten daarbij. Universiteitsbibliotheken, musea, wetenschappelijke genootschappen. Iedereen die ook maar wetenschappelijke artikelen publiceert, zit daarbij. En zorgt ervoor dat wat hij publiceert zo een DOI krijgt. Alleen, die dingen moeten ergens opgeslagen staan. Die DOI moet ergens naar verwijzen, naar een fysieke plaats waar dat artikel op een server te vinden is.
Mm-hmm.
En daar komt het probleem.
Oei.
De jongste 20 jaar, heeft iemand eens uitgezocht, zijn er al 170 wetenschappelijke tijdschriften verdwenen.
Oei, ja.
Tijdschriften die begonnen waren, open access, dat is een nieuwe term. Je betaalt geen abonnement meer voor de tijdschrift. Het is de auteur die betaalt om zijn artikel daar te laten plaatsen.
Oh, ja.
En het is dan voor iedereen toegankelijk.
Oh, ja.
Goed, dat is een bedrijfsmodel zoals een ander, maar het lukt niet altijd. Nee. Dus 170 van die bedrijven die die artikelen publiceerden, zijn er niet meer.
Okay,
wie gaat dan betalen voor hun archief? Mm-hmm. Bestaat die server nog waar die artikelen op stonden?
Mm-hmm.
Goeie vraag natuurlijk. Mm-hmm. Dus iemand van de Universiteit van Londen heeft het nu eens uitgezocht. Die heeft 7 miljoen artikelen uitgekozen uit die DOI. Een beetje netjes verspreid over alle tijdschriften en leden enzovoort. En heeft dus uitgezocht van die 7 miljoen, hoeveel kan ik daar effectief nog terugvinden?
Mm-hmm.
Nu, die heeft gevonden dat 60% maar in één archief te vinden is.
60%?
60% van die artikelen zit nog in één archief.
Okay.
Anderen zitten soms in 2 of 3 of 5, naar gelang. Maar er zijn er dus 60% die maar op één plaats nog te vinden zijn.
Ja, dat is, ja.
Iets van een dikke 12% was afval. Het was bijvoorbeeld te recent om al gearchiveerd te zijn. Als het pas vorige week verscheen, zit het nog niet altijd in een archief.
Mm.
Of het had wel een DOI, maar het was uiteindelijk nog geen wetenschappelijk artikel. Er zijn er ook wel een paar. Sommige hadden ontbrekende data. Je kon gewoon niet meer terugvinden wie het ooit gelanceerd had. En dan schiet er nog 28% over. 2.056.492 artikelen. Footsie, weg.
Ah, oké. Okay. Wow. Ja,
het bedrijf bestaat niet meer. De server bestaat niet meer. Het archief is verhuisd. En de DOI is niet mee verhuisd.
Ja.
Weet ik veel. Footsie, weg.
Maar dat zijn dan toch meestal artikelen die misschien iets minder belangrijk zijn in het onderzoek.
Ja.
Of is dat relatief?
Dat, ja en nee. De helft van de wetenschappers uit de wereldgeschiedenis leest vandaag.
Ja.
Daar moeten we al mee beginnen. Dus die publiceren op ieder moment heel veel.
Ja.
En dat is uiteraard niet allemaal even belangrijk.
Door de hoge publicatiedruk.
Maar er zijn wel mensen die daar hun leven aan gewijd hebben. Hè?
Mm-hmm.
En het zegt toch altijd wel iets. Goed, ik heb in 1979 een licentiaatsthesis gemaakt.
Ja.
Dat is een halve centimeter papier, dus dat steekt, hoop ik, nog ergens in een magazijn aan de Universiteit van Gent.
Ja.
Maar ik zou niet graag proberen om de inhoud van die thesis nu nog te pakken te krijgen.
Maar ja, die papieren versies van die studies, die zijn er waarschijnlijk nog wel ergens.
Die zijn er nog wel ergens, ja.
Maar dus dat kan je niet...
Wat, dat kan je niet traceren waarschijnlijk.
Voilà, dat is niet gedigitaliseerd voor een aantal dingen. Of het is ooit gedigitaliseerd, maar die digitale versie is ondertussen verdwenen. Het is niet omdat een artikel van het internet verdwenen is, dat het niet meer te krijgen is. Maar wie gaat zich nou de moeite doen om dat te gaan opzoeken?
Mm-hmm.
Ik zou het wel leuk vinden om mijn eigen thesis nog eens terug te zien. Maar ik ga echt de moeite en het gevecht niet aangaan om de Universiteit van Gent te pesten om hen te vragen van ga eens ergens onder en god weet welke stapel papier zoeken of je mijn ding nog terugvindt.
Ja, ik ben onlangs verhuisd en ik heb hem nog eens gevonden, mijn thesis. En,
ja, ik moet zelf ook nog ergens een papieren versie hebben. En waarschijnlijk in het laboratorium waar ik indertijd mijn onderzoek gedaan heb, zullen ze ook nog wel ergens in een kast een versie steken. Maar ja... Mijn was een halve centimeter papier. In de wetenschappen is de informatie heel dicht. Of de informatiedichtheid is heel groot.
Mm-hmm.
Maar in menswetenschappen, geesteswetenschappen, deze momenten zijn een duimdik zijn daar.
Ja, ja, ja.
Dus wat een stapels papier zijn dat.
Ja.
Zelfs op de dienst waar je ooit je onderzoek gedaan hebt, dat zijn kamers vol papier.
Ja.
Dus ja, toch is het een probleem. Daar moet eens naar gekeken worden. Is er geen manier om te zorgen dat er ergens universele archieven gaan bestaan? Of dat er een bedrijf opgericht wordt dat van iedereen een beetje centjes krijgt om dingen nog dubbel te bewaren?
Ja,
we zitten ermee. 2 miljoen mensen kunnen het vergeten dat hun artikel nog ergens te vinden is.
Ja. En zo staat DOI voor Dead on Internet.
Voilà, Dead on Impact.
Ja. Dominique, in de VS werd deze week gestemd over het al dan niet verbieden van TikTok. In alle eerlijkheid, we nemen op het moment dat we nog niet weten wat het resultaat is van die stemming. Maar het is wel iets waar we wat over kunnen vertellen. Het is iets bijzonders.
Ja, het leek eventjes bijna zeker te zijn dat iedereen het in de Amerikaanse politiek, tenminste, in de Amerikaanse politiek over eens was dat het een goed idee zou zijn om iets te doen aan TikTok. Hè? Het probleem TikTok aanpakken. En het probleem van TikTok is TikTok aan de ene kant heel belangrijk is, heel succesvol, heel druk gebruikt wordt door Amerikaanse tieners. Met name mensen op een leeftijd waarop ze misschien heel beïnvloedbaar zijn. En dat er het gevoel is dat ze daar een heel groot deel van hun tijd invloeden ondergaan die dan gestuurd worden door een algoritme dat ergens in China is ontwikkeld en in een app die eigenlijk in Chinese handen is. En dat zit Amerika dwars. In die mate zelfs dat de Republikeinen en Democraten het daarover eens zijn en dat zijn ze
dat
over bijna niets. Dus even zag het eruit, ze gaan hier TikTok verbieden. Tenminste, verbod op TikTok, en dat zeg ik dan meteen bij, dat was niet echt de bedoeling. Wat er eigenlijk in dat wetsvoorstel staat, is wij willen dat TikTok verkocht wordt. Niet meer deels in Chinese handen zit.
Mm-hmm.
Eigenaar ByteDance is een Chinees bedrijf. En daar zit dus, zoals dat bij een Chinees bedrijf moet, altijd iemand van de communistische partij in.
Mm-hmm.
En de vraag was maar, in hoeverre hebben die toegang tot gegevens van Amerikanen en in hoeverre kunnen die... Dat is dan de andere vrees. De dingen die je op TikTok ziet, een klein duwtje geven in een bepaalde richting.
Mm-hmm.
Om mensen wantrouwig te maken, bijvoorbeeld over hun eigen politieke leiders.
Ja.
Dus die vrees bestond dan werkelijk. En daar kunnen we eigenlijk alleen maar vanaf geraken van die vrees als TikTok helemaal niet meer Chinees is. Zeggen die politici. Dus wat gaan we doen? We gaan ByteDance, het Chinese bedrijf, dwingen om TikTok te verkopen.
Mm-hmm.
Aan wie, dat moeten ze dan nog zien. Want TikTok is zoveel geld waard dat het moeilijk denkbaar is dat iemand dat zou kunnen kopen.
Ja.
Maar dat is dan het volgende probleem. En dus dan zou ByteDance 6 maanden krijgen om de boel te verkopen. Zo niet, Zo niet, een stok achter de deur is, dan blokkeren we het in Amerika. Maar dat is dus niet de bedoeling. De bedoeling is niet TikTok blokkeren, voor alle duidelijkheid. De bedoeling is TikTok verkocht eigenlijk in andere, lees Amerikaanse handen krijgen.
Ja.
Alleen, de obstakel waar dat nu op gebotst is, ja, ten eerste TikTok zelf heeft dan al zijn fans in Amerika opgeroepen om te telefoneren of een mail te schrijven naar hun congreslid. En dat zijn ze massaal aan het doen. Dat moet een ongelooflijk bombardement zijn. Ja, TikTok geeft dan wel de indruk van, ze gaan TikTok verbieden. Laat het niet gebeuren. Bel onmiddellijk naar uw politicus. En gek genoeg, nu is Donald Trump ook beginnen vertellen van, ja, ze moeten vooral TikTok niet verbieden. En dat is
toch de man die er ooit mee begonnen is, want te zeggen, we moeten TikTok...
Dus het is vreemd om twee redenen. Hè? Ten eerste, omdat die wet helemaal niet zegt dat TikTok verboden moet worden. Dus Trump stelt dat blijkbaar bewust verkeerd voor, of heeft het niet helemaal begrepen. Dat is
ook
altijd mogelijk. Maar ten eerste, het was Trump die met dat verhaal begonnen is. En dat had ermee te maken dat ooit eens een keer op TikTok opgeroepen is onder jongeren om een campagne-evenement van Trump in de war te laten lopen. Daar was hij heel boos over. En toen heeft hij eigenlijk geroepen van dat TikTok, dat moet hier gedaan zijn. Hij wou eigenlijk het Amerikaanse deel van TikTok gedwongen afsplitsen van de rest en het doorschuiven aan een miljardair vriendje van hem, genaamd Larry Ellison, de baas van Oracle, de geldschieter van hem. En dus dat was eigenlijk twee vliegen in één klap, van die vervelende mensen van TikTok af en een cadeautje gegeven aan een grote geldschieter. Maar dus nu, op dit moment, dus hoewel dat Trump zelf geprobeerd heeft TikTok verkocht te krijgen, maar hij had dat dan met een decreet gedaan en ja, dat sneed juridisch niet voldoende hout en TikTok heeft dat kunnen tegenhouden, is niet gebeurd. Nu zegt Trump eigenlijk het omgekeerde, of tenminste, hij zegt van ja, die mensen van TikTok zijn wel slecht, maar Meta, het bedrijf van Instagram en Facebook, is veel erger. Die hadden hem in de tijd natuurlijk van Facebook gegooid, na de inval op het Capitool. In een interview heeft hij dan gezegd van ja, die van Meta, die zijn een vijand van het Amerikaanse volk. Dus als we nu TikTok gaan verbieden, wat, nog eens gezegd, niet is wat de wet zegt, maar als we TikTok verbieden, ja, dan helpt dat Meta en die mogen we absoluut niet helpen. Mm. En dus hij begint nu de steun voor die wet onderuit te halen. Nu had iedereen eigenlijk al gezegd dat ze voor de wet waren, want het was in het belang van de Amerikaanse economie, het was in het belang van misschien de Amerikaanse angsten rond spionage en het was zeker een manier om China een hak te zetten. En iedereen was erover eens dat we die mensen van China niet mogen in Amerika. Maar nu maakt Trump die plotse bocht waarin hij zegt van ja, we gaan ze toch TikTok niet verbieden. En TikTok is wel leuk, heeft hij er dus begrepen. Jongeren vinden dat fijn. En ook een aantal, met name republikeinse politici, zijn nu met vrij veel succes TikTok aan het gebruiken. En dat zou een factor kunnen zijn. Mm-hmm. Maar speculeren sommigen nu, de grote factor is dat er een andere factor in het spel is, namelijk geld. Heel veel geld.
Ja,
en dat heeft ermee te maken dat ByteDance, de eigenaar van TikTok, niet helemaal Chinees is. Daar zit ook een belangrijke Amerikaanse financier in, wiens naam niemand al gehoord heeft. Jeff Yass. Ik had de naam nog nooit gehoord.
Van gehoord nee.
Maar de man heeft 15% van ByteDance. En ByteDance heeft TikTok. Zakken. Dus heeft hij eigenlijk een flinke brok van een van de meest waardevolle technologiebedrijven in de wereld. Je kan er echt geen bedrag op plakken. Vaak circuleren bedragen van tientallen miljarden, maar het kunnen best honderden miljarden zijn. En als het uiteindelijk 1000 miljard zou zijn op termijn, dan dus een biljoen dollar, zou er eigenlijk ook niemand echt van verbaasd zijn. En daar heeft die man 15% van. Dus tientallen, misschien honderden miljarden aan aandelen van ByteDance, die veel minder waard zouden zijn als ByteDance verplicht wordt om haastig TikTok te verkopen aan minder dan de volledige waarde dan waarschijnlijk. En die man zou aan het aanvleien zijn, die miljardair zou aan het aanvleien zijn bij republikeinse politici, en heel gul aan het zijn, met steun aan republikeinse politici, als ze dat idee maar willen loslaten van TikTok stokken in de wielen te steken. En dat zou nu een factor kunnen zijn, want Donald Trump is op zoek naar nogal wat geld. In het kader van zijn rechtszaken heeft hij eigenlijk een half miljard nodig. En dat zijn niet zo heel veel mensen die een half miljard op tafel zouden kunnen leggen. En die Jeff lijkt er één van te zijn. Het zou dus puur om geld kunnen gaan, dat een pakje geld nu zwaarder weegt dan wie hij nu toevallig nog een hak wilde zetten of op wie er wraak genomen wilt worden. Hij is wellicht nog altijd een beetje boos op TikTok, want zo gemakkelijk vergeeft hij niet, die man. Maar maar directe financiële belangen zouden kunnen een rol spelen.
Oké, dan nu een beetje literatuur. Pieter, Hemingway won ooit de Nobelprijs voor Old Man and the Sea. Dat ging over een gevecht met een marlijn. Ongelooflijk, heel kort, maar ongelooflijk boekje. Daar is nu nieuws over, iets wat Hemingway nog niet wist.
Ja. Die old man had een marlijn gevangen, een vis van een meter of vier, toch wel, meer dan 100 kilo. Dus een serieuze tegenstander. Het hele boek gaat over dat gevecht tegen die vis. En nu blijkt dat onderzoekers van de Humboldt Universiteit in Berlijn, in Alicia Burns, die is nu eens marlijnen gaan bestuderen met een drone vanuit de lucht. Dus dan kun je heel veel zien van wat ze nu eigenlijk doen en hoe ze het doen.
Ja.
En het gaat in dit geval over een gestreepte marlijn, Cayicia audax in het Latijn. En gestreept is toch een tamelijk zwaar woord. Hij is blauw-grijs met grijsblauwe strepen.
Ah ja,
zoiets.
Okay.
Het verschil tussen de lichte en de donkere strepen is iets van een 12%.
Ja.
Dat is niet veel. Goed, hij is gestreept, maar daarmee is het ook gezegd. Maar, hebben ze nu gezien, die dieren jagen in groep. En ze hebben beelden van een groep van een stuk of 10 van die marlijnen die een school sardine aanvallen. En die doen dat 1 per 1.
Mm-hmm.
Dus de rest zwemt rond en 1, wop, duikt die groep sardine in, pakt wat hij moet hebben.
Ja.
Is binnen een paar seconden daar weer uit en dan gaat de volgende erin.
Mm-hmm.
En telkens als zo'n marlijn gaat aanvallen, een paar seconden voordien, dan ligt die plots helemaal op.
Oké. Okay. Ja.
Het contrast tussen de strepen wordt dan 35%.
Ah, ja.
Dus hij flitst echt. Je ziet plots dat die gestreept is, dat die licht geeft. Duikt die sardine in. En 2 seconden nadien is die kleur weer weg.
Ja, oké, dat is bijzonder.
Dat is toch wel bijzonder. Ja. Ze nemen aan dat het een signaal is aan de collega's van hey, het is mijn beurt. Ik ga in de aanval. Blijf even uit mijn buurt.
Ja.
Want anders, het zijn serieuze beesten. Als die elkaar gaan verwonden, is niet de bedoeling.
Ja.
Tenminste, we nemen aan dat dat het signaal is.
Mm-hmm.
Misschien is het een heel ander signaal. Misschien is het gewoon de opwinding van de jacht die even voor een adrenalinestoot zorgt, die dan als neveneffect licht heeft. Dat zou kunnen.
Ja.
Dus ze willen nu ook gaan uitzoeken, zo'n marlijn, als die is toevallig niet in groef aanvalt, maar alleen, doet hij dat dan ook? Daar hebben we nog geen beelden van.
Mm-hmm.
Doen marlijnen het in andere situaties ook? Zijn er nog situaties waarbij ze elkaar lichtsignalen geven? Weten we ook nog niet. Dus die drones hebben nog wel even werk.
Ja.
Maar op dit moment van de 24 aanvallen die ze gefilmd hebben, waarbij telkens zeker 2 marlijnen in beeld waren, de aanvallende en een andere waar ze konden mee vergelijken, telkens weer zag je dus dat enorm opflitsen.
Ja.
En, zeggen ze, maar dat is nog niet gepubliceerd, we hebben het ondertussen ook gezien bij goudmakrelen.
Ah ja, oké. Okay. Ja, ja, ja.
Ja, de rest zullen we...
En weten we hoe ze dat doen? Want dat is toch iets wat in de natuur niet zo vaak voorkomt.
Het zijn alleen dronebeelden op dit moment. Ja. Wat de chemie daarachter is en hoe het gebeurt. Is het hormonaal? Is het met zenuwsignalen? Dat is allemaal nog uit te zoeken.
Ja.
Het is echt, het is het beest van de weg. Hè.
Het is nieuw. Absoluut. Goed, oké. Okay, voilà. Dank jullie wel. Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.